We willen een gedeelte lezen deze morgen uit Jesaja, Jesaja 54 en voor de eerste 10, misschien 12 versen lezen uit de HSV-vertaling. Jesaja 54. Ik heb 10 versen opgegeven, maar ik lees er 2 meer bij. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit. U die geen ween gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van de geest, roept de Heer u. Als de vrouw van de jeugd die afgewezen wordt, zegt u God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvelen wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Uw ellendige, door stormwind voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit. Ik zal uw grondvesten op saffieren, uw torens maken van kristal, uw poorten van de robijn, heel uw omwalling van edelsteen. Het thema heb ik genoemd: onze God is een ontfermer. Onze God is een ontfermer. Onze titel deze morgen. Jesaja is een boek op zich. En we pakken zomaar een hoofdstuk uit dat boek. Proberen iets te plaatsen door naar het verband te kijken. Jesaja 53 zegt iets over de arm des Heren. De arm des Heren wordt daar genoemd. En dat is de kracht van het kruis. Het laat Gods overwinning zien. Via zijn zoon. In Jesaja 53 vers 10, daar lezen we: het voornemen van de Heere zal door zijn hand voortgang hebben. Het plan van God wordt uitgevoerd op basis van het voltooide werk van Jezus Christus. En dat gaat lukken. Dat is voleindigd. Dat is profetisch aangekondigd en is historisch, heeft het plaatsgevonden. De man van smarten, waar we net van gezongen hebben, is dat mijn koning. In Jesaja 54 zie ik in de eerste plaats Gods ontferming over zijn volk Israël. Maar ook zijn ontferming over de gemeente, met de hoofdletter. Het lichaam van Christus, al je, misschien mag je zeggen, zijn hemelse volk, onzichtbaar. Een volk te midden van de volken, een stad te midden van de steden. En Peter schrijft hier iets over, om het duidelijk te plaatsen. In 1 Petrus 2 vers 10, en dat wil ik even opslaan. Misschien kunt u met me opslaan als u uw Bijbel bij u hebt. Dan mist u misschien minder. 1 Petrus 2 vers 10. En ik lees even een stukje van vers 9. We springen er ook middenin. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk. Goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dan staat er. U. Dat zijn wij. U. Eens niets zijn volk. Nu echter. Gods volk. Dan komt het. Eens zonder ontferming. Nu. In zijn ontferming. Aangenomen. De ontferming van God. Dat is de reden dat we hier zitten. Ik stond hier niet als ik niet de ontferming van God in mijn leven ervaren had en gezien had en ontvangen had. Onze God is een ontfermer. Dat er een inleiding. Jesaja 54. Op zich niet zo'n makkelijk hoofdstuk, laat ik eerlijk zijn. Maar waarom zouden we altijd makkelijke hoofdstukken nemen? Er staat zo ontzagwekkend veel in dit hoofdstuk. Het is wat lastig om te vinden, maar het is zo'n realiteit. Ik wil het in 4 stukken verdelen. Deze eerste 10 versen met in de naaste pak ik nog even de laatste versen, maar dat doe ik vluchtig. Het eerste heb ik genoemd uitbreiding, de eerste 3 versen. Uitbreiding. Het is nooit Gods bedoeling dat ons geestelijk leven statisch wordt of blijft. Dat er een soort stilstand is en dat je tevreden bent en oh, het gaat toch goed? Alles is toch oké? Dat is niet Gods bedoeling. Dat het goed gaat, dat het oké gaat, dat is heel kostbaar. Geweldig, reden om te danken. Maar zit er beweging in? Is er iets dynamisch? Dit vers, moet ik dat zeggen, schudt ons wakker. Vers 1. Jubel. Nou, hebben we gedaan. Juich de Heer, gij ganse aarde. Jubel, gij onvruchtbare. Die niets gebaard hebt. Breek uit in gejubel en juich. Gij die geen weeën gekend hebt. Dit is heel bijzonder. Dan staat er. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen van de gehuwde. Door het geloof is niets onmogelijk meer. En wat hier gezegd wordt, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Onvruchtbare die niet gebaard hebt. Als er ergens een smart is, dan is het als een echtpaar geen kinderen kan krijgen. Breek uit in gejubel en juich, gij die geen ween gekend hebt. Nooit de mogelijkheid gehad om een kindje te krijgen. Wat zegt Jesaja? Wat zegt God hier, de Heere? Jesaja spreekt hier als profeet. Jubel. Juich. Durf je dat? Durf je dat? Om te gaan jubelen. Om te gaan juichen. Als iets onmogelijk is. Als je naar de stemmen rondom je luistert. dat wordt toch niks. Dat wordt nooit wat. Ik heb het nog altijd gezegd. En ga maar door. Maar levend geloof is optimistisch en realistisch. Hoe kun je God blij maken? Moet ik iets anders zeggen? Hoe kun je God welgevallig zijn? Hoe kun je hem een plezier doen? Kan dat ook wel? We zijn zondige mensen. We zijn verloren mensen in onszelf. Kan dat eigenlijk wel? God heeft één methode. Hebreeën 11 zegt dit. Maar zonder geloof is het onmogelijk. Dan ben ik erg benieuwd wat. Onmogelijk hen welgevallig te zijn. Ik hoorde schreeuwen rondom me. Dat kun je niet maken. Dat kun je niet doen. Weet je wel wat je zegt? Weet je wel wat je doet? Waar begin je mee als je misschien tot geloof komt? En je vertelt het aan je vrienden. Of misschien heb je verlangen om God te dienen. En je zet stappen in het geloof. Waar ga je nou mee beginnen? Het geloof kan het. Een levend geloof kan jubelen en kan juichen in wanhopige omstandigheden. De Bijbel staat er barstensvol van. Hoe nauwkeuriger ik mijn Bijbel lees, hoe meer situaties ik vind. En Hebreeën 11 is een enorme samenvatting van het geloof, van de geloofshelden. Maar waarom staan ze in dat rijtje? Ze waren Goden welgevallig. Waarom? Ze vertrouwden op God. Durven God te vertrouwen. In de tijd waarin we nu leven. Geloven doen we niet zomaar, geef ik toe. Er moet wel een fundament zijn, er moet wel een basis zijn. Hier staat een belofte, vers 1 van Jesaja 54. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de gehuwde, zegt de Heere. God zegt dit. En Paulus heeft dit aangehaald. Toen Paulus rondging als prediker, had hij het Nieuwe Testament natuurlijk niet. Maar had wel de Hebreeuwse Bijbel. En daar citeerde hij uit. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. En het Nieuwe Testament staat vol van teksten uit het Oude Testament. Een tekst die Paulus heeft aangehaald is deze tekst, Jesaja 54 vers 1, in Galaten 4 vers 27. En ik lees hem even voor uit Galaten 4 vers 27. Want er staat geschreven, dus dezelfde belofte: verheug u, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen ween kent, want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan van haar die een man heeft. Dan zei hij, ja, datzelfde. Misschien iets meer met zijn eigen woorden, maar hetzelfde. Dat staat in de Galatenbrief. De Galatenbrief is de brief over de vrijheid die we in Christus hebben. Echt, echt vrij zijn. Werkelijk vrij zijn. In dat stukje heeft hij het over het aardse Jeruzalem. Dat is het Jeruzalem waar we tegenwoordig naartoe kunnen reizen. Maar gelijktijdig noemt hij ook het hemelse Jeruzalem. Heeft het over het tegenwoordige Jeruzalem. Dat is waar je naartoe gaat. En als je een beetje mee hebt gehad, dan ben je daar misschien geweest. Op een reis of zo. Dus Jesaja, nu terug Jesaja 54 vers 1, heeft betrekking op het aardse Jeruzalem en op het hemelse Jeruzalem. De gelovigen, het lichaam van Christus, zo je wilt. Niet in het hemelse Jeruzalem wat nog komt, wat God aan het vormen is, aan het maken is. Maar datgene wat nu op de aarde zich beweegt, het lichaam van Christus. Met een hoofdletter. Ze hebben allebei dezelfde toepassing. Zowel Israël als de gemeente. Jubel en juich. Dat wil zeggen, heb geloof. Heb vertrouwen. Durf God op zijn woord te nemen. In vers 2 lees ik. Hoe doe je dat? Je moet wel praktisch blijven. Hè? Ik kan een bepaalde verklaring afleggen, maar hier staat hoe je dat moet doen. Maak de plaats voor uw tent wijd. Men spanne de kleden uw woningen uit. Wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Dan lees je gelijk vers 3. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden. En uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Wat een belofte staan hier. Probeer even voor te stellen hoe dat ging met Israël. En pas het dan toe op de gemeente, op onszelf. Denk in een ruimer verband. Vergroot de ruimte in uw tent, zegt de Willeboordvertaling. Weet niet zo krampachtig met je voorstelling, je plannen. Gods gedachten zijn groot. Het volgende hoofdstuk, en dan hebben we de context te pakken. Jesaja 55 begint met, alle dorsten, kom tot de wateren. En dan midden in het hoofdstuk staat er, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En hij gebruikt vergelijkingen, daar ga ik nu niet op in. Gods gedachten zijn zoveel hoger. Wij denken zo klein. Wij denken zo menselijk. Wij denken zo aards. Zo vanaf beneden gezien. We komen tot een grote koning. Wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang. Wees niet zuinig. Wees royaal. Neem extra lange touwen mee als je je tent neer wil gaan zetten. En vooral, neem goede pinnen mee. Pinnen die je niet, van die goedkope, weet je wel, die je, ik wil geen namen van winkels noemen, maar die bij een goedkope zaak haalt. En je steekt hem in de bodem, en het is natuurlijk een beetje hard, de eerste laag. En gelijk krom, hè. Nooit meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Nee, pak nou een stevige pen. Koop meteen een goede. En ga desnoods naar de smid. Zorg voor kwaliteit. Zet alles op een hoger niveau. Dus niet een wegwerptentje. En met van die slappe pennen zoals we net genoemd hebben. Maar neem iets wat tegen een stootje kan. Vers 3. Want naar rechts en links zult ge uitbreiden. Dat heb je ons woord. Uitbreiding. Groei. Het is Gods verlangen. Het is niet een soort regel van, dit moet je zo doen. Iemand die het misschien beter weet, hè? Je hebt van die instructies die op zich heel goed zijn, hè? Maar er staat er veel in. Dit is anders. Dit is iets wat je uitdaagt. Dit is iets wat je meeneemt. Dit is iets wat vaart in je leven brengt. Als je deze woorden laat werken in je hart. Wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang. Want naar links en naar rechts en links zult ge uitbreiden. Nou, dat is ook gebeurd in de geschiedenis met Israël. Door de eeuwen heen. En we krijgen nog het 1000 jaar vrede rijk. Althans, dat is wat ik van harte geloof. Waar Israël een plek in gaat innemen. In uw nageslacht zal de volken in bezit nemen. En de verwoeste steden bevolken. Nou, dat is toch wat je ziet als je een reis naar Israël maakt. Het is nu voor Nelly en mij een poosje geleden, 2017. De laatste reis moesten we annuleren, jammer genoeg. En nog meer mensen dan van hieruit hebben begrepen. Maar de laatste keer dat we er kwamen naar Jeruzalem, en het was zo mooi omdat als je naartoe reist, ga je op naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt de hoge, daar ligt die stad verheven. En ook die binnenstad is ook hoger. Maar waar viel mijn oog op? De kranen. De hoogbouwkranen. Een heleboel. En maar bouwen. En niet alleen in Jeruzalem. In Ariel, een hele nieuwe stad. Beersheba, in de Negev. Dat getuigt van optimisme. Dat getuigt van verwachting. En we weten natuurlijk profetisch dat het ook klopt. Dat God zijn volk terugbrengt terug zal brengen. Er gebeurt wat in zijn omgeving. Dat is wat we nodig hebben in onze eigen omgeving. In ons persoonlijk leven, in ons gezin. Want de gezinnen, dat zijn de pijlers van Gods getuigenis. De gemeente in het miniatuur. De gezinnen zijn de pijlers. Als de gezinnen gaan functioneren. God zoeken, met God leven, God vrezen. Dan gaat dat uitbreiden, dan gaat het groeien. En als gemeente, Gods verlangen is dat er groei is. Ik heb het niet over aantallen nummer 1. Natuurlijk ook aantallen. Natuurlijk. Maar ik denk in de eerste plaats aan kwaliteit. Ik denk in de eerste plaats aan geestelijke groei. En van daaruit komt automatisch komt de letterlijke vermenigvuldiging. 1 Timotheus 4, vers 15 zegt er iets over. Paulus zegt daar, behartig deze dingen, zegt hij tegen Timotheus, leef erin. Waarom? Opdat aan allen blijken dat gij vooruitgaat. Vooruitgaan. Groei. Mijn tweede punt. Smaad en schande vergeten. Vanaf vers 4. Het zijn best een paar lastige versen, maar we proberen ze te begrijpen. Vers 4. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Dus wees niet bang voor de toekomst. Komt van alles op je af, kan van alles op je afkomen. En dan verder in het vers. Ja, gij zult de schande van uw jeugd, dus het verleden, vergeten. En aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Twee dingen die heel pijnlijk kunnen zijn. Een verleden wat schandelijk is. Wat je liever nooit meer aan herinnerd wil worden. En weduwschap, dat je alleen staat. Dat je je man kwijt bent en dat je het maar zelf alleen moet redden. Dat zijn twee hele pijnlijke dingen die hier genoemd worden. Maar is dat relevant? Als je pijnlijke dingen meemaakt? Als je door een dal gaat? Is dat relevant? Als je door lijden heen gaat? Als je enorme moeilijkheden tegenkomt? Waarvan je weet, ik kan dit niet oplossen. Misschien in je gezin, misschien in je familie, misschien in gemeenteverband, misschien wijder. Mensen die je kent. Is dat relevant? Wat staat hier? Gij zult, puntje, puntje, wat er tussen staat, vergeten. Vergeten. De schande van uw jeugd, vergeten. En over dat wetenschap, niet meer aan denken. Daar moet je niet mee bezig zijn, zegt God eigenlijk. Daar moet je niet op gericht zijn. Keer je daarvan af, laat het los. Want God biedt een geweldig alternatief. En tussen haakjes, God zegt nooit, vraagt nooit van ons om iets los te laten. Als hij niet iets veel beters daarvoor in de plaats wil neerzetten. Vers 5 is een wonderlijk vers. Want uw man is uw maker. Je moet het zien in de context natuurlijk van dat vorige vers van jeugd en weduwe. Hè? Maar uw man is uw maker. Een liefdeband met de schepper. Een levende verbinding met God de eeuwige. Ikzelf, zegt God, ik ben het antwoord. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dan valt al die hele categorie onder die ik net genoemd heb in algemene woorden. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Kan dat? Kan dat in de wereld waarin we nu wonen? In de tijd waarin we ons bewegen? Alles wat op ons afkomt, alles wat verandert aan de wetgeving, normen, van alles is aan het veranderen. Uw man is uw maker. Een liefdeband met God zelf. En dan staat er, Heere der Heerscharen is zijn naam. Weet je wel, als ik het even populair zeg, niet oneerbiedig. Weet je wel met wie je in zee gaat? Weet je dat wel? De Heere der Heerscharen. De Heere van de legermachten. De miljoenen engelen die staan aan onze zijde. Die stuurt God met ons mee. Zijn ze niet al een dienende geest, staat er. Tot heil voor hen die het heil heil van degene die het heil beërven. Er is een onzienlijke wereld en er zijn de miljoenen engelen, de hemelse legermachten, en God bestuurt ze, God leidt ze. Uw losser is de heilige Israëls, degene die heilig is. Heilig is niet, is ook apart gezet. Maar als God zegt, ik ben heilig, dan zegt dat iets over de samenhang van al zijn eigenschappen. Er kan bij God niets misgaan. Er kan niet één gedachte fout gaan. Alles is onberispelijk. God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Dat is een karaktereigenschap van God. De heiligheid van God. De heilige Israëls. Op hem kun je vertrouwen. Hij zal nooit falen. De Heere, ik ben niet veranderd. In de persoon van God vind ik alles wat ik nodig heb. En hoe meer ik bezig ben met de Heer Jezus Christus, met God zelf, wie hij is, zijn wezen, zijn eigenschappen, hoe meer ik merk dat mijn leven verandert. Door het zicht op de eeuwige God wordt je omstandigheden zijn eigenlijk niet veranderd, maar er is iets gebeurd in mijn leven. God tilt me er bovenuit en geeft me zicht op de troon, de leiding van de hemel. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op deze aarde. En dan staat er nog meer. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. God is betrokken bij alles. De Heer Jezus zegt zelf bij een mus en de haren van mijn hoofd. Ondenkbaar. God is een alwetend God. Ik ga verder. Vers 6 staat er. Want als een verlatene en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat ze versmaad werd, zegt u God. Hier, iets ontzettends gebeurt hier. Iemand die wordt afgewezen en ze is nog jong in haar jeugd. Hè? Ze wordt afgewezen, in de steek gelaten. Ze wordt verstoten, intens gekwetst. Wat moet ze doen? Het antwoord, dat vinden we hier, ontferming. Ontferming. Vers 7. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot me nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij. Over u, over jou, zegt uw losser, de Heere. Misschien tijdelijke tuchtiging, zoals ik, dat is een Bijbelse term, hè? Lees Spreuken maar na. Misschien tijdelijke tuchtiging, wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Hebreeën zegt er iets over. De Spreuken zegt er hoop over. Over lijden, over tuchtiging. En dat kun je voor jezelf eens nakijken. In je, maybe, misschien je concordantie. Wat zie ik hier? Ik zie hier zoiets geweldigs. Groot erbarmen. En om dat praktisch te maken. Efeze 2. Efeze 2, daar schrijft Paulus. God echter, die rijk is aan erbarming. Zie je dat Paulus die Hebreeuwse Bijbel hanteerde? Die vind je terug in zijn geschriften. Erbarming. En gelaten zouden dat hij Jesaja 54 aanhaalde. God echter, dat daarvoor gaat over de toorn van God, over de zonde, over de verlorenheid, de vervreemding van God. Het missen van zijn wegen van zijn plan. En dan gaat Paulus er verder. God echter, we vallen er middenin. God echter, die rijk is aan erbarming, aan ontferming. Onze God is een ontfermer. Weet je dat wel? Sta je daarbij stil? Ik zeg dat tegen mezelf. In de eerste plaats, dat kan ik je verzekeren. Geloof ik dat God een ontfermer is? Durf ik hem te vertrouwen? Om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons, hoewel, dan zie ik Jesaja 54. Hoewel we dood waren door de overtreding, het ging helemaal mis. En met Israël is het keer op keer helemaal misgegaan. Maar wat heeft God gedaan? Heeft zijn plan uitgevoerd. En midden in dat, net onmiddellijk na dat hoofdstuk, voor dit hoofdstuk staat Jesaja 53. Golgotha. Er is voorzien. Er is een mogelijkheid om die ontferming te ontvangen. Om daarop in te gaan. Om daar dankbaar voor te zijn. In Psalm 116 staat in deze psalmenvers. Genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Dat zegt de psalmist. Onze God is een ontfermer. En denk daaraan. Als alles tegen zit. Als het misgaat. Als je situaties meegemaakt die je niet wil opnoemen, waar je niet over meer wil praten. Denk dan, onze God is een ontfermer. God gaat zich hiermee bemoeien. Ik weet niet hoe. Hij komt ermee klaar. Wij hebben zo moeite om de samenhang vast te houden. In Romeinen staat. Gods gestrengheid en zijn goedertierenheid. En Jezus zelf zegt, het oordeel en de barmhartigheid. En zowel Paulus als Jezus uiteraard konden in zo'n harmonie dat neerzetten. En ik heb daar zo moeite mee. We hebben daar zo moeite mee. Ik loop daar zelf tegenaan om dat complete voor ogen te houden. Het derde heb ik genoemd absolute zekerheid. Absolute zekerheid. Terug naar Jesaja 54. In vers 9 wordt een parallel getrokken met de dagen van Noach. En dat is zo ontzettend wat daar gebeurd is. Dit is mij als in de dagen van Noach. Zoals ik gezworen heb dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Wat was dat? Gods ingrijpen in de tijd van Noach is zo ontzettend geweest. Alleen als je dat leest. En hij besluit. En dat doet hij op het moment dat Noach een brandoffer brengt. En je kunt dat voor je zien. De lieflijke reuk stijgt omhoog. En God denkt aan Golgotha. Als Noach zijn offer daar brengt. En dan komt God met een uitspraak. En dan spreekt hij Noach aan en zegt hij, dit doe ik nooit, nooit meer. En hij zweert het. En Jesaja als profeet verwijst hiernaar. En God zegt, het is een vergelijking en hij vergelijkt het met de situatie van Israël op dat moment. En ik zie geen andere mogelijkheid dan om dat tweeërlei uit te leggen. En voor Israël en voor de gemeente. Dit is iets wat we op onszelf mogen toepassen. Zo heb ik gezworen dat ik niets meer toornig op u zal zijn. Nog u zal dreigen. Dat is een uitspraak. God zweert het. Wat een absolute zekerheid. En dan komt de formele bevestiging, noem ik dat. En dat is eigenlijk een beetje de kerntekst van vanmorgen. Jesaja 54, vers 10. Want, met betrekking op dat vorige vers. Want bergen mogen wijken. En ik hoop dat je de bergen gezien hebt in de echtheid. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Nou, als de bergen gaan wijken en gaan wankelen. Dan wil ik niet weten waar de wereld staat. Als alles gaat wankelen. Als je de grond onder je voeten verliest. Als je een aardbeving meemaakt. Mijn jongste dochter heeft het meegemaakt. Dan ben je alle houvast kwijt. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar, zegt God, maar. God heeft altijd een maar. In een goede zin. Maar, mijn goede tierenheid, let op, zal van u niets wijken. Alles staat te schudden. Zal ik horen, een echte aardbeving. De bergen en de heuvelen. Dan zegt God, mijn goede tierenheid zal van u niets wijken. Mijn vredesverbond zal niet wankelen. Let nu op wat er staat. Zegt u ontfermer. Het is de ontferming van God die komt tot zo'n absolute uitspraak. Het is de ontferming van God die ons zo'n absolute zekerheid verschaft. Dat is niet iets wat in mijzelf zit. Ik hoef niet naar binnen te kijken. Ik hoef mezelf niet in die zin te onderzoeken. Tuurlijk is het goed eerlijk jezelf onderzoeken. Dat is een ander verhaal, dat is Psalm 139. Maar ik steun op iemand anders. Ik steun op mijn ontfermer. Mijn laatste punt, en dan ga ik snel doorheen. Overvloed van zegeningen. Na die ontzagwekkende belofte wordt het wat praktisch gemaakt door de profeet, door God zelf. Vers 11. Gij ellendige. Dat zal toch van je gezegd worden. Maar soms ben je in zo'n situatie dat je misschien wel zegt, ik ellendig mens, maar om verschillende redenen. Gij ellendige, door storm voortgedreven, vertwijfeld, ongetroost. Ik hoop niet dat je het ooit meegemaakt hebt. Maar als je iemand meemaakt die je niet kunt troosten, dat is moeilijk. Je doet wat je kan. Je probeert van alles, je geeft jezelf. En het lukt niet. Dat is moeilijk. Ongetroost. Het is geen alternatief meer. Dan zegt God, ik ben het alternatief. Ik leg uw stenen in blinkend erf, staat er dan in mijn vertaling. Ik grondvest u op lazuurstenen. Wat een stevigheid. Ik ga niet in op de technische details, dat kunnen we zelf. Ik grondvest u op lazuurstenen, hele mooie stenen. Ik maak uw tinnen van robijn, uw poorten van karbonkelstenen. Dat zijn roodachtige stenen, heb ik begrepen. En uw gehele omwalling van edelsteen. Prachtig, schitterend, zo mooi. Al uw zonen zullen leerlingen van de Heerde zijn. En het heil, de vrede, zegt King James en de Luthervertaling, zal groot zijn. Door rechtvaardigheid, door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Wat een zegen. En dan gaat dit hele stuk nog verder en dan ga ik nu afronden. Weet u verder van onderdrukking, ik lees wat fragmenten uit het hele stukje. Want gij hebt niet te vrezen en voor de verschrikking, want ze zal tot u niets naderen. Dat is beveiliging. Wie u aanvalt, vers 15, zal over u vallen. Vers 16, degene die het wapen vervaardigt, dat is een smid. Maar dan zegt God, ik ben het ook die de verderver, de verwoester, geschapen heb om te vernielen. Maar waar komen ze vandaan, zegt God? Hij is beide gemaakt. Zowel de smid als de krijgsman, of wie het ook mogen zijn, de oorlogsman. Waar je ook kijkt, je vindt God zelf terug. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En dan staat er, elke tong. Elke tong. Dit is belangrijk. Vers 17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. Elke tong, dan denk ik aan de media. Elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten van de Heere en hun recht. Hun recht? Wat? Ja. Even heel eenvoudig gesteld. Weet je wat mijn recht is? Dit is mijn recht. Blijf eraf. Dit is mijn recht. Dit is mijn erfenis. Tweedelig. Een oud deel en een nieuw deel. Onze God is een ontfermer. Het eerste was uitbreiding. Verwacht veel. Groei. Een pijnlijk verleden, vergeet het. Ik wil bijna zeggen, vergeet alles. Vergeet het. Absolute zekerheid. Denk aan de trouw van God. En je geloof springt op. En de laatste noem ik De vierde, een overvloed van genade. Dit is genade. Ontferming. Dat is genade. Soli, Deo, Gracia. Onze God is een ontfermer. Amen.